Goedemiddag gemeente, ik mag u van harte welkom heten hier in de grote kerk van Gorinchem. Ook iedereen die op dit moment met ons meekijkt via de livestream of meeluistert, hartelijk welkom. Vanmiddag leidt de dominee IJzinga de dienst en Arjan Versluis bespeelt het orgel en de vleugel. De collecte. We mogen ook vanmiddag weer dienen met onze gaven. De drie collectedoelen deze zondag zijn de diaconiecollecte, bestemd voor Kees en Rahel den Toom in Zwitserland. De collecte voor de kerk en de collecte voor de wijkas. De zendingsbussen zijn bestemd voor het werk van Harriette Smit. Hier in de kerk vinden de collectes bij de uitgang plaats en tijdens de livestream via de QR-codes. We willen deze collecte van harte bij u aanbevelen. Nog een aantal mededelingen. Op woensdag 10 maart is overleden zuster Teuna Pieternella van der Sloot den Breeën in de leeftijd van 92 jaar. Een aantal zaken die ook op de weekbrief vermeld staan waar ik u nog even speciaal attent op wil maken. Als eerste is dat de gemeenteavond van 25 maart. Dan zal het gaan over het huisvestingsplan. U heeft een uitnodiging gekregen vanuit de AK om daarbij aanwezig te zijn. En die avond vindt geheel digitaal plaats. Dan ziet u in de weekbrief ook al enkele weken de oproep om namen in te dienen voor de ambtsdragersverkiezingen. Daar wil ik ook nog graag even een streepje bij zetten, zodat u dat niet vergeet. En nog één laatste opmerking over de dienst van volgende week, 21 maart. Dan zal hier om 2:30 ook de afscheidsdienst van dominee Wijting plaatsvinden. En met het oog daarop is onze eigen dienst wellicht iets later. Houdt u de weekbrief goed in de gaten voor de exacte aanvangstijd. Van deze dienst worden opnamen gemaakt. Als u niet herkenbaar in beeld wil komen, kunt u plaatsnemen in de banken achter de pilaren. En ik zou nog graag enkele vrijwilligers willen voor het schoonmaken van de kerk na afloop van de dienst. Dank u wel. Gemeente, laten we de dienst beginnen met het zingen van Psalm 95, vers 1. Komt, laat ons juichen voor de Heer. We wensen u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. die trouw houdt van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, in Jezus Christus zijn Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Want niemand kan een ander fundament leggen dan dat er gelegd is, en dat is Jezus Christus, 1 Korinthe 3, vers 11. Wij willen zingen in het hart of hardop, dat God onze rotssteen is, de rots van ons heil, dan zullen we geen grote wankeling vrezen. We zingen Psalm 62 en daarvan het eerste vers. Als antwoord op de belijdenis van ons geloof willen wij met elkaar zingen lied 460 uit de bundel Weerklank en daarvan alle coupletten. Wij geloven dat u bent mijn vaste grond, mijn fundament. U bent de grond waarop ik sta. Lied 460 uit de bundel Weerklank en daarvan de coupletten 1, 2 en 3. Op het rond van deze aarde is van alle eeuwen een gemeente van onze Heere Jezus Christus. In gemeenschap met die wereldwijde kerk doen wij vanmiddag ook in Gorinchem belijdenis van het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in ieder van ons spreken in haar of in zijn hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven is en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de opstanding van het lichaam. En ik geloof een leven in eeuwigheid. Amen. Thank you. Laten we nu samen bidden en God vragen of Hij door zijn Heilige Geest vanmiddag merkbaar in ons midden wil zijn. Zullen we bidden? Eeuwige en almachtige God, liefdevolle en heilige Vader in uw Zoon Jezus Christus, we danken u dat u ons opnieuw vanaf verschillende plekken afkomstig hier in de kerk brengt en ons ook thuis verbonden doet zijn met elkaar. Dank u wel voor opnieuw een dienst in uw grote trouw, een eredienst waarin u tot ons wilt spreken. En we bidden u, kom dan met uw Heilige Geest en maak die eeuwenoude woorden levend. Vanmiddag wilt u uw gemeente bouwen. Wilt u uw gemeente opbouwen in het geloof als levende stenen. Als levende stenen wilt u ons onderling verbinden. Maar allereerst en allermeest wilt u ons als levende stenen funderen op de hoeksteen Jezus Christus. En daarom zeggen we als uw gemeente en als gemeenteleden hier en thuis, Heilige Geest, gebruik ons. Ook als u ons wat moet afbreken of dat er wat afgebikt moet worden. Heren, als het passend gemaakt moet worden. Het kan dan pijn doen, maar het is altijd met dit doel, om ons weer in te zetten, in te metselen in dat gebouw, dat naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Altijd bedoeld om op te bouwen. Soms moet er wat afgebroken worden, ja, aan zonde, aan verkeerde dingen in ons leven. En u neemt daarvoor de tijd als bouwmeester. Dank u wel. En we bidden u, wilt u ons dan ja ook geven, dat we ons aan u geven. En dat u met ons uw goddelijke gang zult gaan, kunt gaan. Heere, wilt u dat werken door uw Heilige Geest, alstublieft. En dan bidden we u dat we dan mogen ervaren dat als u ons ja, inmetselt in dat gebouw, dat we dan gefundeerd mogen zijn en staan op u, Jezus Christus, de rotssteen. Want daarop alleen kunnen we bouwen en dan zullen we niet wankelen, grote God. Heren, dan kan het loflied ook in ons hart en leven reizen. Ik heb de vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht. De dood van Christus voor de zonden. Onwrikbaar mogen we daarin dan in gaan staan, ook als alles wankelt. Als er heel veel op ons afkomt, ook misschien wel nu. Wat voor oorzaak ook, als er ja, om ons heen van alles wankelt, dan is het toch zo dat wij ja, gebouwd op u onverwrikbaar mogen staan, ook als alles zal ondergaan. Dank u wel. Wat bemoedigt u ons en wat geeft u ons een hoop als we ons ja, laten gebruiken en als we ons ook ja, laten gebruiken om gebouwd te worden op u en verbonden te zijn met elkaar. Wil dat dan werken door uw geest vanmiddag en spreek door uw Heilige Geest. En wij bidden u, wilt u ook onze zonden, alles wat lijnrecht indruist tegen uw heilige geboden, wilt u ons onze zonden vergeven. Wilt u ons wassen in uw kostbaar bloed, Jezus Christus. En doe ons ook hier zitten, in de rust van de vergeving. Zodat we ook echt mogen horen en niets ons zal belemmeren. Van onszelf niet, maar ook van de Satan niet. Echt mogen horen wat u tot ons te zeggen hebt vanmiddag. Niet alleen in de prediking, maar ook vanuit de liederen die we zingen. Heren, dat alles zo tot lof, eer en roem mag zijn van uw grote naam. Help ieder die een taak heeft in de dienst. Heren, wilt u werken en door uw geest ook krachten geven om zo alles in deze dienst ook te laten zijn tot uw eer. Heren, help ook thuis met het luisteren. Dank dat we opnieuw ook ingeschakeld zijn. Misschien wel zitten op de bank of in de kamer. Heren, wilt u ook helpen om te luisteren, ook bij onze jongeren. Heren, en geef dat we zo met elkaar uw stem mogen verstaan. En er ook gevolg aan geven. Heren, wilt u het doen? In de naam van uw Zoon bidden we het. In Jezus' naam. Amen. We willen gaan lezen uit de Bijbel, uit het Nieuwe Testament. En we willen lezen uit Lucas 20 en daarvan de versen 9 tot en met 19. We willen lezen uit Lucas 20. We lezen vanaf vers 9 en lezen tot en met vers 19. Lucas 20, te beginnen bij vers 9 en we lezen tot en met vers 19. En we lezen: En hij, de Heere Jezus, begon tot het volk deze gelijkenis te zeggen. Iemand plantte een wijngaard en verhuurde die aan landbouwers en ging een tijd lang naar het buitenland. En toen het de tijd was, stuurde hij een slaaf naar de landbouwers, opdat zij hem een deel van de opbrengst van de wijngaard zouden geven. De landbouwers echter sloegen hem en stuurden hem met lege handen weg. En hij stuurde nog een andere slaaf, maar zij sloegen ook hem, behandelden hem schandelijk en stuurden hem met lege handen weg. Daarna stuurde hij nog een derde, maar zij verwonden ook deze en wierpen hem eruit. En de heer van de wijngaard zei, wat zal ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon sturen. Als zij deze zien, zullen zij mogelijk ontzag voor hem hebben. Maar toen de landbouwers hem zagen, overlegden zij onder elkaar en zeiden, dit is de erfgenaam, kom, laten we hem doden, opdat de erfenis van ons zal worden. En toen ze hem buiten de wijngaard geworpen hadden, doden zij hem. Wat zal de heer van de wijngaard met hen doen? Hij zal komen en die landbouwers ombrengen en zal de wijngaard aan anderen geven. En toen zij dit hoorden, zeiden zij, dat nooit. Maar hij keek hen aan en zei, wat betekent dan dit wat geschreven staat, de steen die de bouwers verworpen hebben, is tot een hoeksteen geworden. Ieder die op die steen valt, zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En de overpriesters en schriftgeleerden probeerden op datzelfde moment de hand aan hem te slaan. Maar zij waren echter bevreesd voor het volk, want zij begrepen dat hij deze gelijkenis met het oog op hen, de overpriesters en de schriftgeleerden, gesproken had. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Zalig zijn zij die het woord van God horen en bewaren in hun hart. Tekst voor de preek, Lucas 20, vers 13 en 17. En we lezen, en de heer van de wijngaard zei, wat zal ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon sturen. Als zij deze zien, zullen zij mogelijk ontzag voor hem hebben. En ook het 17e, maar hij keek hen aan en zei, wat betekent dan dit, wat geschreven staat? De steen die de bouwers verworpen hebben, is tot een hoeksteen geworden. De lezing van de tekst 13 en 17. En het thema van de preek is de hoeksteen als toetssteen. De hoeksteen als toetssteen. Teststeen. Nou, als antwoord op de lezing en ter voorbereiding op de preek willen we zingen Psalm 118 en daarvan vers 10 en vers 11. Psalm 118, vers 10 en 11. Na het amen van de preek zingen we uit het liedboek voor de kerken, lied 453, en daarvan de coupletten 3 en 4. Rotsvast staat ons vertrouwen, de hoeksteen is gelegd, zingen we in het derde couplet. Lied 453, liedboek voor de kerken, de coupletten 3 en 4, direct in aansluiting op het amen van de preek. Gemeente van Jezus Christus, gasten in ons midden, alle met ons verbonden jongens en meiden. Romee en Amos kijken samen uit het raam naar de verbouwing bij de buren van Amos, een verbouwing. Er worden flink wat kruiwagens met stenen in de container buiten het huis gestort. Het stof wordt door de wind verspreid als zo'n kruiwagen met stenen in zo'n container wordt gestort. En de container is bijna vol en als laatste wordt ook nog een oude, vieze, zwarte steen die bij de open haard zat, met kleine blauwe tegeltjes eraan, weggegooid. Hop, weg. Niet veel later komt er een man aan gefietst, ziet die kachelsteen met die oude blauwe tegeltjes liggen en kijkt. En kijkt. Het is niet waar. En hij belt aan bij de buren en hij vraagt of hij die steen mag hebben. Want hij wil die steen in zijn huis een ereplek geven. Want het is een steen uit het huis van mijn opa. Als klein kind warmde hij zich daar aan de kachel. Warmte was daar bij opa en liefde. Daar voelde hij zich thuis. Wat voor de een puin en rommel is, is voor de ander zo waardevol. Nou ja, zegt Amos, ik snap er niets van. Nee, zegt Romee, en toch is het zo. Jezus is Gods belangrijkste steen. Gooi hem zeker niet weg. Straks heb je spijt. Hij lijkt onbruikbaar, maar hij is het hardste nodig. Alleen weet jij dat misschien nu niet. Dan weet je het nu wel. Amos, nu weet je het. Doeg. Gemeente, je zult het maar te horen krijgen. Zo'n reactie op je verhaal, op je preek. Dat ze bijvoorbeeld van je preek zeggen, dat nooit. Nee, daar geloven wij niet in. Ja, Jezus overkomt dat, gemeente. Notabene in de tempel van Jeruzalem staat in vers 1 van hoofdstuk 20. In het huis van God zijn vader, zeg maar in de kerk, staat Jezus het evangelie te verkondigen, Jezus. En dat je dan dit te horen krijgt, dat nooit. In geen enkel ander evangelie wordt het zo gezegd. Het staat hier alleen in Lucas 20 vers 16. Apart, hè? Laten we dan ook samen luisteren naar Jezus' woorden. Waarom wordt dit gezegd op zijn preek? Hoe preekte Jezus dan? Laten we samen luisteren naar zijn woorden. Jezus, hij vertelt een gelijkenis, een voorbeeldverhaal. Iemand plantte een wijngaard. En in dat woordje planten zit het zwoegen en het zweten van alle voorbereidingen. Welke? Nou deze. De andere evangelisten, Matthäus en Marcus, maken er ons op attent. Marcus 12 en Matthäus 21. Hier staat dat de man een omheining om de wijngaard plaatst van op elkaar gestapelde stenen. Stenen die vaak afkomstig waren uit de grond waarin straks de wijnstokken zullen worden geplant. Ook bouwt de man een wachttoren en een wijnpersbak in die wijngaard. En zo is deze wijngaard een typisch Joodse wijngaard. Zo herkenbaar dat Lucas hier aan een half woord genoeg heeft. Iemand plantte een wijngaard. Nou, en omdat de man naar het buitenland gaat voor een langere tijd, verpacht hij zijn wijngaard aan wijnbouwers, aan landbouwers. De eigenaar verhuurt zijn wijngaard. En als tegenprestatie voor die huur van het land werd een jaarlijkse pacht of huur gevraagd. Een afgesproken geldbedrag of een gedeelte van de oogst moest dan worden betaald aan de verhuurder. Iemand vraagt nu misschien, tot wie richt Jezus zich dan met die gelijkenis? Tot wie? Uitleggers wijzen ons op vers 9 en vers 19. Vers 9, en hij begon tot het volk deze gelijkenis te zeggen. En vers 19, en de overpriesters en de schriftgeleerden trachten de hand aan hem te slaan, maar zij vreesden het volk, want zij begrepen dat hij deze gelijkenis met het oog op hen uitgesproken had. Dus en het volk en de overpriesters en de schriftgeleerden worden hier aangesproken, maar de schriftgeleerden het meest. Waarom? Nou, omdat zij, die schriftgeleerden, de schriften kenden. Want als deze gelijkenis begint met het aanleggen en planten van een wijngaard, dan roept dat bij de kenners, de Bijbelkenners, herkenning op. Jesaja 5. De kenners herkennen Jesaja 5. Daar lezen we in een lied hoe God een wijngaard bouwt. God. En in Jesaja 5 wordt ook uitgelegd wat God met dit lied bedoelt. Dit. Die wijngaard is Israël. Die wijnstokken, dat is Israël. Israël als beeld van de liefdesgeschiedenis van God met mensen. God wilde hen tot een God zijn. En zij moesten hem tot een volk zijn. En dat laatste was de vrucht. Hem tot een volk zijn. Leven tot Gods eer. Wijnstokken zijn er om de vrucht. Heerlijke vruchten om van te genieten. God, alle lof. Maar dat lukt van geen kant in dat lied. Er was geen vrucht of alleen maar zure of wrange vrucht. Geen eer voor God. En daarom verwoestte God die wijngaard. Want Israël kwam in de ballingschap. Nou, tot zover Jesaja 5. Dus die wijngaard is Israël als Gods uitverkoren volk. En God is de eigenaar van de wijngaard. Dat is wat de overpriesters en de schriftgeleerden horen als Jezus over een wijngaard preekt. Het is herkenbaar, het komt dichtbij. Maar nu komt het. De gelijkenis die de Heer Jezus vertelt heeft wel hetzelfde begin als Jesaja 5. Dus die gelijkenis die Jezus nu vertelt in Lucas 20 heeft wel hetzelfde begin als in Jesaja 5. Maar verloopt heel anders. Vertrouwde klanken worden overstemd door onverwacht nieuwe beelden. Apart, hè? Want er worden in de gelijkenis van Jezus ook ineens landbouwers genoemd. Ja, het gaat zelfs om de houding van de landbouwers. En wie de landbouwers zijn, dat is ook weer zoiets als wie de schoen past, trekken hem aan. Jezus richt zich en tot het volk en tot de overpriesters en de schriftgeleerden. En voor de een komt het dichtbij, dichterbij dan voor de ander. De een voelt zich eerder aangesproken dan de ander. Maar dat de spits van deze gelijkenis op de overpriesters en de schriftgeleerden gericht is, dat hebben ze goed begrepen. Ja, de overpriesters en de schriftgeleerden. Zij zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de wijngaard. En de eigenaar, hij eist op zeker moment de jaarlijkse pacht en stuurt een dienstknecht. En wat doen de landbouwers? Ze gehoorzamen niet. Ze willen de pacht zelf houden en niets aan de eigenaar geven. Ze willen zelf eigenaar zijn. Zij nemen in bezit wat niet van hen is. Ze doen alsof de eigenaar niet eens bestaat. Ze schenden gewoon de gemaakte afspraken. Ja, de landbouwers, ze willen geen eigenaar boven zich. Ze sturen de dienstknechten met lege handen terug. En dan gaat het van kwaad tot erger. Een tweede dienstknecht wordt misbruikt en ook met lege handen teruggestuurd. En de derde dienstknecht wordt verwond en er gewoon uitgeknikkerd. Wat nu? En gemeente, nu krijgt de gelijkenis een wending. Een opmerkelijke wending. Een niet te begrijpen wending. Je zou denken dat die eigenaar zoiets als een arrestatieteam erop af zou sturen. Zijn recht gaat halen. Zijn ze nu helemaal? Maar nee, de eigenaar zegt, ik zal mijn geliefde zoon sturen. Onbegrijpelijk. Wie van ons doet zoiets? Je geliefde zoon opofferen voor gemaakte afspraken. Ik zal mijn geliefde zoon sturen. En als de landbouwers hem zullen zien, ja, dan zullen ze mijn zoon misschien ontzien en hem de pacht geven. Maar nee, de landbouwers ontzien hem niet, juist hem niet. Ze overleggen met elkaar en ze zeggen, daar heb je de erfgenaam, de ervende zoon. Dat is onze kans, kom, laten we hem doden. Dan zal de erfenis van ons zijn. Dan worden wij de eigenaar, geen haan die ernaar zal kraaien. En ze doden de geliefde zoon buiten de wijngaard. En weer klinkt het. Wat nu? Wat zal de eigenaar nu doen? Ik hoor niks. Nee, ze zeggen ook niks. En Jezus geeft zelf het antwoord maar. Vers 16. Hij zal komen. De eigenaar zal zelf komen, zal terugkomen en die landbouwers, die landlieden verderven. En hij zal de wijngaard, diezelfde wijngaard, aan anderen geven. Zo gaat het blijkbaar. Gemeente van Jezus Christus, wat betekent dit nu allemaal? We zeiden al, als Jezus de gelijkenis gaat vertellen over de wijngaard, dan herkennen de kenners dat de wijngaard Israël is. En dat de eigenaar van de wijngaard God is. En God komt om de pacht, om de vruchten. God komt om zijn eer bij Israël toen, maar ook bij ons nu. God komt om zijn eer. Hij wil volle, goede, smaakvolle vrucht, vol sap. Geen zure pruimdruif of wrange verdroogde vrucht. God wil dat wij hem vol erkennen als de God van hemel en van aarde. Dat ook wij erkennen zijn schepsel, zijn eigendom, zijn edele wijnstok te zijn. Dat ook wij als edele wijnstok voor hem buigen en hem de eer geven. God komt om de opbrengst, om de vruchten van geloof. En de landbouwers, de kerkleiders, geven de pacht, de opbrengst niet aan God. Ze houden het zelf. Wij houden het zo vaak zelf. Doen alsof God niet bestaat. Er is onwil, verzet en egoïsme. Dat noemt God zonde. Al vanaf die andere prachtige tuin, het paradijs. Die proeftuin. Al vanaf die tijd is er verzet. En willen wij als God zijn. Onwil, verzet en egoïsme. Bij ieder mens, echt of niet. God komt dus om de opbrengst, zijn eer, dat je zegt, wow, wat een vrucht, en dat is nou van onze God. En dat God komt om die vrucht is zo zeker als wat. En daarom stuurt hij zijn dienstknechten. En in deze gelijkenis zijn dat de profeten. Met eindeloos geduld stuurt God profeten. Er is een groep profeten voor en in de ballingschap. Er is een groep profeten na de ballingschap. En na al deze profeten heeft God de laatste profeet gestuurd, Johannes de Doper. En al deze profeten hebben gehamerd op hetzelfde aanbeeld. En bij elke hamerslag klonk het, bekeer u, Want het koninkrijk van God, het koninkrijk der hemelen, is dichtbij gekomen. Om het maar met die laatste profeet Johannes de Doper te zeggen. Bekeer u. Geef God als je schepper de eer. Erken hem. Draag door hem de zoetste vrucht. Bekeer je. Draai je om van God weg in de U-bocht. En keer je terug naar God. Bekeer je. Dat is wat al die tijd geklonken heeft. En wat deed Israël met al deze profeten? Ze werden met lege handen teruggestuurd, geen vrucht. Wat een geduld, hè? Wat een eindeloos geduld heeft God met zijn volk, heb je door? En hoe dan verder? Komt er nu vuur van de hemel? Ontbrandt Gods toorn? Vaagt hij hen van de aardbodem weg? Nee. En nu, gemeente, jongens en meiden, moeten we goed opletten. Hier scharniert de preek. Bij onze tekstwoorden en de Heer van de wijngaard zei, wat zal ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon sturen. Als zij deze zien, zullen zij mogelijk ontzag voor hem hebben. De Heer van de wijngaard stuurt zijn zoon. Meer dan een knecht, meer dan een profeet. Hier zinspeelt Jezus op zichzelf. Hij is meer dan de laatste en grote profeet Johannes de Doper. Hij is Gods zoon. God stuurt Jezus. En Jezus komt in de naam van de Heere. En nu wordt de gelijkenis ook een profetie. Jezus heeft de regie en hij houdt ook die. Jezus bepaalt de geschiedenis. Want Jezus vertelt dat de zoon zal worden gedood. Lijdenstijd, Goede Vrijdag. Gedood buiten de wijngaard. Ze willen hem niet, Jeruzalem. Jeruzalem die de profeten doodt en stenigt. Hoe vaak heb ik je niet bijeen willen brengen. Op de wijze zoals een hen dat doet met haar kuikens. Maar je hebt niet gewild. De zoon van de Heer van de wijngaard wordt vermoord. En opnieuw, wat zal de Heer van de wijngaard doen? Wat zal God nu doen? Jezus profeteert. God lijkt de grote verliezer. Maar de Heer van de wijngaard, God, zal komen. Zal terugkomen. En de moordende landbouwers ombrengen. God zal aan de wijngaard, aan diezelfde oude wijngaard, andere landbouwers geven. Andere leiders geven. Gods volk krijgt nieuwe leiders en voorgangers. En Jezus bereidt hen al voor op hun taak. Het zijn de apostelen. Op wie hij zijn gemeente zal bouwen. Jezus profeteert. Wie hem de zoon verwerpt, wordt verworpen. Omgebracht. En als zij dat hoorden, zeiden zij dat nooit. Daar geloven wij niet in. Dat nooit, riep het volk. Ze hadden er nooit mee gerekend met de mogelijkheid van Jezus dood. Hij was gisteren nog als een koning binnengehaald in Jeruzalem. Hij kwam in de naam des Heren. Zittend op een ezel, een nederige koning, zal hij worden gedood, deze vredevorst? Hier hadden ze niet mee gerekend. Nee. Dat geloven wij niet. Dat nooit, riepen ook de overpriesters en de schriftgeleerden. Zij hadden er wel mee gerekend. Beter nog, zij waren aan het uitrekenen wanneer ze dat het beste konden doen. Maar waar ze niet mee gerekend hadden, was dat van hen als leiders wordt gezegd dat ze het beheer van de wijngaard zullen kwijtraken. Ja, dat het aan anderen gegeven zou worden. Dat de leertradities van de rabbijnen die voortkomen uit de Tora niet meer alles bepalend zijn voor Gods volk. Daar hadden ze niet mee gerekend. Dat zij verre. Dat nooit. Nee, dat geloven wij niet. En Jezus kijkt hen aan, gemeente. Het volk en de overpriesters en de schriftgeleerden. Vers 17, maar hij zag hen aan. En nou kijkt Jezus ons ook vanmiddag aan. Door zijn woord spreekt hij tot ons en zegt, wat betekent dit dan dat geschreven staat, de steen die de bouwers verworpen hebben, die steen is tot een hoeksteen geworden. En een ieder die op die steen valt, van grote hoogte, vanuit grootheidswaanzin op die steen valt, die zal verpletterd worden. En op wie die steen valt, die zal door die steen vermorzeld worden. Wat betekent dit? Jezus haalt hier Psalm 118 aan, vers 22 en 23. De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de Heere geschied. Het is een wonder in onze ogen. En dat wonderlijke heeft te maken met die heilige wijngaardgrond. De psalmist zingt, het is een wonder in ons ogen, we zien het, maar doorgronden het niet. Dit is een mysterie. Dit is door de Heere geschied. De eigenaar van de wijngaard, God, heeft dit gedaan. Wat heeft God dan gedaan? Nou dit, God heeft die steen die de bouwlieden verworpen hadden gemaakt tot een hoeksteen. Alles staat en valt met die hoeksteen. Dat is de samenvatting eigenlijk van de hele preek. Alles staat en valt met die steen, letterlijk en figuurlijk. En die steen is Jezus. Alles staat en valt met Jezus. Of zoals uit de tekst, vers 13, mijn geliefde zoon. Gods geliefde zoon is die steen. En die steen die de bouwers verworpen hadden, die de landbouwers eerst verworpen hadden, buiten de wijngaard geworpen hadden, ja, gedood hadden. Die steen, die is gemaakt tot een hoeksteen. Een genadige en liefdevolle hoeksteen. Wonderlijk, toch? Jezus is gemaakt tot een hoeksteen door God. De afgekeurde en gekruisigde zwarte steen in die container krijgt een ereplek. God zal Jezus opwekken, oppakken, doen laten opgaan uit de dood. Met de dood is het niet over, gemeente van Messias Jezus Christus. Hoewel door ons verzet, hoewel door onze zonde de dood kwam, de dood, dat verzet, dat zelfs ook Jezus velde, hoewel wij dachten zelf de dienst wel uit te maken, krijgen wij niet het laatste woord. Gelukkig maar. God wil vrucht. God zal zelf voor vrucht zorgen. God wil zijn pacht. Hij krijgt zijn eer. Hij denkt aan zijn verbond. Zijn erewoord. Eenzijdig Godswerk. En God doet zelf onze zonde teniet. God is sterker dan de dood. Dat is het wat God heeft laten zien. Die dode steen, weggeworpen steen, wordt levende steen, ja, hoeksteen. En nu wijzen uitleggers ons op twee soorten hoekstenen. Een hoeksteen die laag in het gebouw zit en een hoeksteen die hoog in het gebouw zit. In de eerste plaats een hoeksteen die laag in het gebouw zit. Dat is die steen die dient als fundamentsteen, die alleronderste steen op de hoek die twee muren verbindt. Haaks op elkaar staande muren. Die steen was bijzonder belangrijk, want ze droeg twee muren en verbond die met elkaar. We kunnen ons dat wel voorstellen, denk ik. De onderste steen op de hoeken van een gebouw, laag, soms iets uitstekend boven de grond. Hoeksteen. En twee, er is ook een hoeksteen die hoog in het gebouw zit. Dat is de middelste steen in een boog of een toog. De toegangspoorten in een gebouw, die werden gemaakt van stenen die eerst recht omhoog en daarna in een ronding naar elkaar toeliepen. Maar die laatste steen in het midden, die steen met die afwijkende hoeken, moest exact passen om de tegendruk, ja, om tegendruk te bieden aan de zij- en de bovenburen. En vaak werd deze bovenste hoeksteen mooi versierd. Daar werd iets in gebeiteld. En tijdens belegeringen probeerde de vijand als eerste deze bovenste hoeksteen uit de boog te schieten, te halen. Want viel deze steen uit die boog, dan moest je er niet onder staan. Je werd vermorzeld. Je snapt het wel, hè? Alles stortte dan in. Dat is de hoeksteen die hoog in het gebouw zit, in een toog. En nu wordt het beeld scherper, toch? Die afgekeurde steen zal God oppakken en een ereplaats geven. God zal Jezus opwekken uit de dood, ereplaats. Ja, deze levende steen, Jezus, is het fundamentele onderdeel van een gebouw. Fundament, Jezus, het hart van het evangelie. Jezus, de grond waarop we staan, onbreekbaar. En deze levende steen houdt ook de poort en de deur open. Maar wie of over deze lage hoeksteen struikelt, door je laag bij de gronds en zondige gedoe, die zal zich te pletter struikelen. Of wie die hoge hoeksteen uit zijn of haar leven wil weghalen, omdat je zelf de hoogste wilt zijn, die wordt door die hoeksteen vermorzeld. Ja, deze hoeksteen is tegelijkertijd toetssteen. Toetsstenen werden door juweliers, jongens en meiden, gebruikt om het karaatsgehalte van je gouden ring te meten en vast te stellen. Is het echt goud? Dat las je af aan de toetssteen, ja of nee. Je moest dan iets goud van je ring over die toetssteen doen. En er werd wat vloeistof opgedaan en je kon zien of het echt goud was en hoeveel karaat. Hoeksteen als toetssteen. Mag je weten dat je alleen door Jezus echt goud in handen hebt? Is Jezus je gouden hoeksteen? Is Hij je eikpunt? Toets jezelf. Hij is de deur, de poort in de stad van goud. Hij is de echte gouden sleutel. Heb je die al door geloof? Zo niet, bekeer je en geloof zijn woorden. Hij alleen, Jezus alleen, kan door zijn geest het echte goud in zijn woord aanwijzen. Luister naar hem. Verzamel zijn onbetaalbare goudklompjes. Ontvang genadevol zijn woord. Toets jezelf nog eens, gemeente, vanmiddag. Want wie de Zoon verwerpt, wordt zelf verworpen. Wie de dood van de Zoon bewerkt, wordt gedood, verpletterd en vermorzeld. Twee wegen. Binnengaan in het gebouw als wijngaard. Binnengaan in het gebouw als wijngaard. Twee wegen. Of struikelen en verpletterd en vermorzeld worden. Toets jezelf. De preek van Jezus is één grote waarschuwing. De spits van Jezus' waarschuwing treft met name hier de leiders, de overpriesters en de schriftgeleerden. Dat pakten ze goed op, ja. Om zich te bekeren, om tot inkeer te komen, om de wijngaard tot vrucht te laten komen voor God en niet zelf de vrucht te houden. Om in te zien dat zij door hun leer de wijngaard vervreemden van God. Maar de preek van Jezus is ook één grote waarschuwing aan ons. Wat is je reactie op zijn preek vanmiddag? Dat zij verre, dat nooit, niet doen. Geloof zijn heil en troostrijk woord. Goud kreeg je vanmiddag in je oren. Beproefd goud, goud in je ogen. We zien het, maar doorgronden het niet. Is God in Jezus Christus al je alles, je gouden koning? Is er die vrucht van geloof? Bekering tot een leven volgens Galaten 5 vers 22. Bekering tot een leven in liefde. Vruchten van geloof. In liefde. Blijdschap. Vrede. Geduld. Vriendelijkheid. Goedheid. Geloof. Zachtmoedigheid. God zal komen om die vrucht, hoor. Of komt dit te dichtbij? Is dit te confronterend? Jezus is de hoeksteen. En o mysterie. Hier zit de omkering ook. Want wat wij uit kwaadheid wegwierpen, wegkruisigden, daar maakt God een ereplaats van. De genadepoort wordt opengehouden alleen door de gouden hoeksteen. De gouden hoeksteen die weggeworpen werd, Jezus Christus. En als die dan opengehouden wordt, kom dan maar met al je gedoe. Je mag binnengaan, de wijngaard binnengaan, het paradijs, die ommuurde tuin. Want alleen door Jezus is er toegang. En alleen door zijn liefde is er goede vrucht. Wij danken Jezus Christus dat er pacht is door hem. En denk niet, het valt allemaal wel mee. Het zal zo'n vaart niet lopen. De wijngaard kreeg wel andere leiders, hè? Wat Jezus zei kwam uit. Andere leiders kwamen er. De Joodse apostelen. Ja, de oude wijngaard, Gods volk, de gemeente, de christelijke gemeente. De christelijke gemeente gaat door Jezus leerlingen geleid worden. En Jezus zelf als de hoeksteen verbindt twee muren van Joden en heidenen. Daar moest het godsgebouw uit gaan bestaan. Uit Joden en heidenen. Uit levende stenen. Overal vandaan gefundeerd op die levende hoeksteen Jezus Christus. Jezus Christus die tegelijkertijd ook de boog van de poort in stand houdt, waardoor we allemaal kunnen binnentreden, kunnen thuiskomen bij God. Daarom is het niet alleen een waarschuwing, maar is het ook een troost. Thuis kunnen komen bij de heilige God. Paulus zegt in Romeinen 9 vers 33, zie, ik de Heere, leg in Sion een steen des aanstoots en een struikelblok, maar een ieder die in hem, Jezus Christus, gelooft, zal niet beschaamd worden. Wie gelooft, aan wie het geloof geschonken wordt door de werking van Gods Geest en Heilige Geest, werk ook nu. Wie gelooft, tot geloof mocht komen in Jezus de hoeksteen, komt nooit beschaamd uit. Nooit. En wie niet gelooft, struikelt, blijft misschien liggen en zal misschien nooit meer opstaan. En zeg nou niet dat nooit. Toets jezelf aan de hoeksteen. Toetssteen, nu. Wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden, nooit. Wat een hoop voor zondaren. Wat een genade rijst als gouden zon op. Ja, wat een hoop. En die hoop, door het geloof, moet al ons leed verzachten. Ja, in al ons gedoe en al onze zonden is er hoop. Is er vaste grond. En die rotsgrond zal onverwrikbaar staan. Als alles zal ondergaan. Vlucht dan tot hem. Hij is een gewillige borg en zaligmaker. Vlucht tot hem, met niets. Moe kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Magnetisme. Doe ik het of doet hij het? Het is een wonder in ons oog. We zien het, we merken het, maar doorgronden het niet. Gemeente, kan God, zijn geliefde zoon, nog één keer sturen om de pacht? Weet dat nu de zoon? Na Pasen weet dat nu de zoon de pacht zelf al bij zich heeft. Hij betaalt alles. En de wijngaard bloeit als nooit tevoren. Geloof dan zijn heil en troostrijk gouden woord. Verhard je niet, struikel niet. En zie, een poort wijd, wijd openstaan. Amen.
Thank you.
Laten wij nu de Heere danken voor zijn woorden en ook samen bidden. Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, dank u wel voor deze dienst. Met daarin een ernstige preek van uzelf, u, Jezus Christus. Een oproep eigenlijk, zo hadden we dat vertaald, om onszelf te toetsen. Te toetsen aan u, Jezus Christus, de hoeksteen, de geliefde Zoon. Hoe staan we tegenover u? Geef dan, Heilige Geest, dat we u niet zouden verwerpen. Anders worden we zelf verworpen en uitgeworpen, buiten de wijngaard. Worden we verpletterd en vermorzeld, blijft er niets van ons over. Maar Heilige Geest, werk alstublieft dit, dat Jezus Christus het fundamentele element in ons leven is en blijft. Tot troost, tot opbouw van ons geloof, tot opbouw van uw gemeente, tot uitbreiding van uw gemeente. Bouw ons dan op, bikker maar wat af. Gebruik ons als levende stenen voor het vastgebouw. Ja, we zijn het ook al voor de preek, voor het vastgebouw dat naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. U zult het doen. Laat ons dan invoegen. Help ons onszelf over te geven aan u. Heb dank voor uw woord. Wat kwam u dichtbij? Alleen maar om goed te doen. Liefdevol ons aan te kijken. En ons te toetsen. Wie u, Jezus Christus, voor ons bent. We bidden u voor uw gemeente. Een gemeente hier in Gorinchem. Gebouwd op u, Jezus Christus. Wees met de zieken, de chronisch zieken. Allen die dag in dag uit, ja dag en nacht pijn hebben. Lichamelijke pijn en psychische pijn. Heere God, wees er nabij. We bidden u, wil zijn met bedroefden. Weduwen, weduwenaren en wezen. Wil zijn met alle die het moeilijk hebben. Die maar liever niet spreken of datgene wat hen overkomen is. Of nog steeds overkomt. Geef alstublieft kracht naar kruis. Heere, wilt u zijn met de singles. Zij die alleen door het leven moeten. En op sommige momenten dat ook erg bemerken. Pijnlijk bemerken. Doe dan uw nabijheid ervaren of... Geef dat misschien iemand nu al denkt, werk het door uw geest. Ik ga bij die en die op bezoek. Om even met elkaar te zijn en even met elkaar te praten. Heere, wilt u dat werken door uw geest, alstublieft? Ja, wees zo met jong en met oud. Die jongeren, gedenk ze, geef ze kracht. Ook als ze weer naar school toe gaan. Het lastig is soms. Ook in deze tijd van corona, geef kracht, schenk wat nodig is, alstublieft. Heere God, wilt u zijn met het ongeboren leven, het leven in de moederschoot. Bescherm dat en geef dat kinderen mogen worden geboren tot uw eer. Dank u wel voor geboortes. Dank u wel ook voor, als u het geeft, volgende week de doopdienst. Ja, dank u wel voor het leven dat u schenkt uit genade. En wees dan ook zo met vaders en met moeders. Help ze in de opvoeding, help ze op het werk. Heere God, en wil ons zo... Ja, verbonden met u, kracht geven om dingen te doen in dit leven. Maar we weten dan ook, als we op u bouwen, op u vertrouwen, zullen we niet wankelen. Zullen we onverwrikbaar staan, ook als we soms door alle drukte even niet meer zien hoe het moet. Dank dat u er bent. Dank dat tussen al die stemmen, van buiten en van binnen, uw stem klinkt. De stem van u. Kom maar naar mij toe. Alle die van alles voelen, onrustig zijn. En ik zal je rust geven. Bij u is rust, vrede, shalom. Dank voor het perspectief wat u uw gemeente geeft. En help ons dat perspectief ook te delen met anderen. Wil zijn met de stad Gorinchem, ontfermt u zich over alle inwoners. Heren, en wil werken door uw geest en help ons... Om ja, geen boodschap te vertellen, maar een boodschap te zijn. Soms alleen maar in ons doen en laten. Natuurlijk om ook over het te vertellen, maar Heere God, help ons om het kleine ook te zien, alstublieft. We bidden nu, wilt u zijn met de broeders van de kerkenraad, gedenk ook hen, geef hen kracht en wijsheid. Heere, wees zo met uw gemeente. We mogen u bidden, maar we mogen u ook danken. Danken dat onze broeder en organist Arjan Versluis mocht gedenken 25 jaar kerkmuzikus te zijn en tevens dat hij ook alweer 2 jaar organist en pianist is van onze wijkgemeente en dat hij stadsorganist is. Dank u wel. Dank voor de gaven, de talenten die u hem gaf en geeft. Dank voor zijn passie voor muziek. Dank voor het denken in tonen. Dank voor tekst, verklanking. Dank dat hij alles zal geven om de lofzang aan u gaande te houden. Dank dat hij ondanks zijn nu stilstaande oogziekte en ondanks corona en ondanks geen concerten en lespraktijk toch de kracht en de blijdschap en het ervoor gaan behouden heeft. Dat is van u. Dank u wel. Wij bidden, ga met hem en zijn familie die ook vanmiddag onder ons is. Dank u wel. Zegen hem en zegen hen. En schenk allen en hem met name, Arjan, uit genade alles wat nodig is voor nu en in de toekomst. Ja, wij loven u, drieënige God als gever met diepst ontzag. U overladen dag aan dag met uw gunst bewijzen in die afgelopen 25 jaar. Dank u wel. En u roept niet de bekwamen, maar u bekwaamt de geroepenen. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat zo ook in deze uw gemeente de lofzang aan u mag worden gaande gehouden. Dank u wel. Ga dan zo met ons. Heere, wilt u ons veilig straks thuis brengen als we van hier gaan. En als we thuis zijn, wilt u ons ook nabij zijn en verder ook allen een goede en een gezegende avond, middag en avond geven. Heere, en help ons ook van de week bij alle dingen. En vergeef gebrekkige verwoording, laat het uwe alleen overblijven. En laat ook zo deze dienst zijn tot lof, roem en eer van uw grote drie-enige naam. We bidden en danken u in Jezus' naam. Amen. Onze slotpsalm is psalm 73 en daarvan willen we zingen het 13e vers. Laatste regel zingen we het ook. U bent mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Psalm 73, vers 13. Wie heb ik nevens u omhoog? Straks na de zegen mag u, als u dat wil, nog even gaan zitten, want dan zullen we Arjan nog enkele woorden toevoegen. Ontvang nu de zegen van God voor u en voor jou en voor alle die bij u of bij jou horen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest zij met jullie allemaal. Amen.
Arjan, kom je even naar beneden? Beste Arjan, ik begreep dat je toch al wel je vermoedens had dat er iets stond te gebeuren vandaag. Ja dus. Ik sta hier namens zo'n 35 tempelzangers. Sinds we dienst doen als voorzangers in de diensten de benaming van het gemeentekoor van wijkgemeente Grote Kerk. Gaandeweg zijn er steeds meer mensen bijgekomen en daar zijn we dankbaar voor. En we voelen ons ook bevoorrecht dat we dat mogen doen. Gisteren heb je je jubileum als kerkorganist gevierd met een concert via de livestream en cd-presentatie. Als u het concert nog niet gezien heeft, het is terug te kijken op YouTube en het is zeer de moeite waard om dat te doen. Namens ons allemaal van harte gefeliciteerd met je 25-jarig jubileum als kerkorganist. We zijn heel blij met jou als organist, maar zeker ook als dirigent. Bij je aanstelling 2 jaar geleden, dat was ook rond deze datum, werd van je verwacht dat je het gemeentekoor ging dirigeren. Dat was in het begin even wennen, maar gaandeweg kreeg jij en ook wij er steeds meer plezier in om samen te werken. Met als resultaat een mooie aanvulling, verdieping of verrijking van de bijzondere erediensten. Sinds vorig jaar maart zingen we wekelijks in de diensten, ons steeds aanpassend aan de dan geldende regels en afspraken die nogal eens kunnen wisselen, wat betreft afstand houden en de hoeveelheid zangers. En het is zeker ook aan jouw inzet, enthousiasme en muzikaliteit te danken dat het nooit een probleem is geweest om elke dienst voldoende zangers te hebben om de lofzang gaande te houden. En ik kan u verzekeren dat het best niet eenvoudig is om hier te staan zingen, omdat je elkaar niet goed hoort. Dus je hebt het gevoel dat je dat helemaal in je eentje moet doen. Daarnaast is het ook best wel inspannend, omdat we al een uur van tevoren repeteren. Dat is natuurlijk best wel vroeg op zondagochtend. En in de winter is het ook heel koud. Ik heb van sommige tempelzangers gehoord dat ze thermo-ondergoed hebben aangeschaft. Arjan, we hopen en bidden dat er snel weer betere tijden aan zullen breken voor jou persoonlijk, voor ons als koor en voor de hele gemeente natuurlijk. Bij een jubileum hoort ook een cadeau. Een cadeau bedenken met z'n allen was niet zo moeilijk. Naast het serieuze werk met het koor hebben we ook altijd veel lol bij het inzingen, voorafgaande aan de repetitie om de stem even goed op te warmen. We worden uitgedaagd om soms best bijzondere inzingoefeningen te doen. Van rare tongbrekers zingen tot het produceren van sirenegeluiden. Die bijna niet te onderscheiden zijn van die van de hulpdiensten. Ik zal het u dus besparen het hiervoor te gaan doen. Dit is dus het eerste cadeautje. Een boekje waar je nog wat meer inspiratie op dat gebied uit kunt halen. Hopelijk. Maar dat is niet het enige. Hier zie je een heel geslaagde replica van een orgel. Ik ga het even laten zien, misschien dan kunnen de mensen thuis het ook zien. Het is geen bedwitte, maar er zitten wel heel bijzonder kostbare orgelpijpen in. Er is een leuk bedrag in verwerkt om een masterclass koordirectie te volgen. Als het weer kan natuurlijk. En wij als koor bieden ons graag aan als oefenobject. In het kruispunt stond een afbeelding van een word cloud. Dat is dus een... dat heeft Harry van Haften gemaakt. Deze is trouwens door Joanne gemaakt, waarvoor heel veel dank. Een word cloud is een... wij hebben allemaal woorden ingeleverd die vonden passen bij Arjan. En die zijn verwerkt in een vierkant. En de woorden die dik gedrukt zijn, die zijn wat vaker genoemd. Ik zal het even laten zien, maar hij heeft ook in kruispunt gestaan. En deze kun je gewoon aan de muur hangen. In de ochtenddienst van 28 april 2019 ben je in de bediening gesteld in onze gemeente. We hebben toen met het hele koor en een aantal gastzangers jou toegezongen. Dat gaan we nu opnieuw doen. We zingen hetzelfde lied als toen. En dat is bewust zo gekozen, om je een hart onder de riem te steken. Zie het als een bemoediging en aansporing om vol te houden. Want soms kan je het gevoel hebben dat alles je bij de handen afbreekt. En je zou misschien wel je harp aan de wilgen willen hangen. Om een uitdrukking uit de tijd van de oud-testamentische tempelzangers te gebruiken. Maar we mogen weten dat we mogen blijven vertrouwen op God, die voor jou, maar ook voor ons, steeds weer een bron van nieuwe kracht en inspiratie wil zijn. Dat mag ook ontspanning geven in de manier waarop je je verantwoordelijke taak of bediening in onze gemeente uitvoert. En we hopen dat je dat de komende 25 jaar of zoiets, of misschien nog wel langer, ook zo zult blijven doen. Dus wij gaan voor jou zingen. Helaas zingen we dus niet met, maar wel namens alle tempelzangers.